Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Heilige Getuigen, waar we verder lezen uit het boek getekend Moeder Martha van den Putten, geschreven door Hilde Rummens. En we zijn gekomen bij deel 3, hoofdstuk Buitengewone verschijnselen en charismatische gaven, en bij het onderwerp Stigma. Veel luisterplezier. Volgens pater Basiel. We noteren 28 april, feest van Sint Paulus van het Kruis. Rond de avond kwam moeder Martha naar pater Basiel en zei: Pater, ik vraag u vergiffenis. Ik ben deze morgen niet eenvoudig geweest. Ik moet alles zeggen, zegt Jezus. Gisteren in de kapel was ik verstrooid. En plots heb ik de wonden gevoeld aan de handen, de voeten en in de zij. Ik keek en ik heb ze heel duidelijk gezien. Het was zo rood als bloed, maar onderhuids. Jezus mag aan de buitenkant niets meer doen. U hebt het verboden. Deze morgen nochtans was het nog heel goed te zien. Ik heb het kunnen verstoppen. Niemand heeft er iets van gezien. Het is heel langzaam verdwenen. Ik vroeg om haar handen te zien en zag nog heel duidelijk de plaats en de vorm van circa 2 centimeter doorsnede. Het was zoals bloed met water gemengd of als een brandwonde die geneest. Ik vroeg haar eveneens of ze pijn had. Ja, fel pijn, maar het is zo goed. Wat is Jezus toch goed? Ik zou wel 100 maal, 1000 maal meer pijn willen hebben. Reeds eerder noteerde zeer eerwaarde moeder op 12 oktober 1930 in haar agenda aan pater Sebastiaan. Donderdag zat ik geknield in mijn kamer, zoals altijd voor het gebed. Ik herinner me niet of ik gebeden heb. Plots wist ik totaal niets meer van wat er zich buitenaf afspeelde. Maar ik weet wel wat er gebeurde. Ik voelde Jezus heel sterk. Ik kan niet zeggen dicht bij mij of in mij. Het was nog iets anders en alles terzelfde tijd. Ik voelde hoe mijn hart doorboord werd als door een brandende pijl. Ik weet niet of het lijfelijk was op dat moment. Het was toen ik terug tot mezelf keerde dat ik me bewust werd van een fysische pijn. Het is een mirakel dat Jezus me niet liet sterven. Deze wonde deed me erg lijden, maar hoe heerlijk was het! Brief opgenomen in het carnet. Te Tienen, verbaal. Ik was lijdend met Jezus. Aan mijn handen, mijn voeten en in mijn zijde, aan de schouder, het gezicht, voelde ik wonden. Het was niet zichtbaar zoals eertijds, maar het was alsof een brandend ijzer op deze plaatsen was ingeduwd en gedraaid, en op mijn schouder was er iets dat zeer zwaar was en zo brandde. Maar tezelfde tijd was er op die plaatsen iets zo goed en zo zacht dat ik het niet kan beschrijven. Ik vroeg haar als ze geen soort van gelijkenis kon vinden. Dat is onmogelijk, zei ze. En na een moment van nadenken: veronderstel een grote brandwonde. Men legt er een koud linnen op. Men voelt nog de wonde, maar de koude verlicht het, terwijl dat ik hier al de pijn voelde en al de zachtheid tezelfde tijd. Kastijding. In 1922 probeerde Martha van den Putten in alles te gehoorzamen en zocht naar het lijden om Jezus zoveel mogelijk te beminnen. Pater Valentinus verbood haar zich fysisch te kastijden. De vernedering is geen vernedering meer voor mij. Het is mij veel zoeter minacht te worden, behandeld te worden zoals ik het verdien, dan mij geliefd en vertroeteld te voelen. Het valt mij zwaar geen lichamelijke straffen te mogen doen, maar ik let wel op mij niet de minste kastijding toe te laten. Gehoorzaamheid boven alles. Ik zal verstervingen doen. Het is mij verboden lichamelijke kastijdingen te doen. Wel, laten we ons aan de gehoorzaamheid houden. Ik zou ervan gehouden hebben boete te doen, maar de gehoorzaamheid is aangenamer voor Jezus. En Jezus vindt altijd het middel om aan mijn capriolen voldoening te schenken. Ik verlangde naar een klein instrument om te boeten, een ketting bijvoorbeeld, te dragen. En Jezus heeft dat verlangen min of meer tevreden gesteld. Die pijn die ik voel aan de zijde komt overeen met de pijn van de kleine punten van de ketting. Ik zal morgen de ketting gebruiken. Ik ben zeker dat u me dat zou toestaan. Heeft Jezus wel een ketting nodig om zijn werk in de ziel van mijn vader, van haar papa, te verwezenlijken? Moeder Martha ging tot het uiterste en vreesde zelfs geen eigen kastijding. In 1931 begon zij de naam Jezus met een heet ijzer te branden in de hartstreek. Volgens getuigenissen. 1 januari 1947. De dokter had moeder Martha aangewezen een elektroscopie te laten doen. Dat bracht haar in verlegenheid, omdat men dan het brandteken Jezus zou zien. Dat woord had ze, toen ze nog jong was, met een gloeiend ijzer onder haar borst geschreven. Ze vroeg aan zuster Suzanne of men er nog iets van kon merken. Men zag nog duidelijk Su, witte littekens. Ze had de letters niet in één keer gebrand. Zo was de J in twee keer gebeurd. Dat zijn buitensporigheden van mijn jonge jaren, wist ze te melden. Pater Valentinus zette mij hiertoe aan, want uit mijn eigen zou ik nooit gedacht hebben zoiets te doen. Ze sprak mij ook van de vœu du plus parfait. Volgens Pater Valentinus Platink. Onder haar linkerborst had ze in haar jeugd met een gloeiend ijzer de naam van Jezus getekend. In 1937 waren er alleen nog de letters S en U zichtbaar. In 1947 waren ze bijna volledig verdwenen. Zij zelf verbood er aan iemand iets van te vertellen. Ook in 1919 had zij al eens de toestemming gevraagd om met een heet ijzer letters op haar borst te branden. Zij was heel zwak en voelde zich verlaten. Pater Valentinus schrijft haar dat Jezus naast haar waakt en dat zij hem dient te gehoorzamen, in hem haar vertrouwen moet stellen. Onderaan een brief van Martha noteert hij: het arme kind heeft me gevraagd toe te stemmen dat ze met een heet ijzer de letters JXP op haar hart mag branden. Ik heb deze toestemming geweigerd. Verandering in de ziel. In 1931 trad er een grote verandering op in de ziel van Martha. Zij zag buiten Jezus nu ook God. Ze sprak met pater Basiel over Jezus, God en over Jezus en God. Het leek of ze gescheiden leefde in twee aparte compartimenten van haar ziel, alhoewel ze hetzelfde waren, maar toch weer heel verschillend. Over hoe ze het precies zag en aanvoelde, kon ze zich moeilijk uitdrukken. Volgens pater Basiel waren deze verhalen wonderbaar en onuitsprekelijk en zocht zij meer dan eens vergelijkingen, maar kon er geen toepasselijke vinden.
Thank you.
volgens haar agenda 19 augustus 1932. Het is eigenaardig. Ik heb echt geen behoefte naar kastijdingen noch boetedoeningen. Ik denk dat ik enkele jaren terug niet zou kunnen leven hebben zonder boete te doen. Ik ben veranderd. Is het een tekort aan edelmoedigheid? Ik weet het niet. Onverschilligheid. Volgens een brief van Pater Basile, 18 juli 1933. Weet u wat ik aan Jezus gevraagd heb? Op voorwaarde dat u het goedkeurt, dat zijn liefde me helemaal verteert en in een zo weinig mogelijke tijd, zodat hij aan mijn hart een nieuw leven kan schenken, om zonder ophouden te herbeginnen. Hij kan dit mirakel uitvoeren, nietwaar, en niemand op aarde zal het weten. Merkwaardige gebeurtenissen. Bij het doornemen van haar dagboeken viel ons op dat moeder Martha af en toe liet doorschemeren dat er bij het verwezenlijken van de stichting zich merkwaardige gebeurtenissen hadden afgespeeld. De goede meester had dagelijks bewezen dat hij zich werkelijk met de congregatie bezighield, hoeveel keer hij wonderen had verricht. Haar dankbaarheid voor bekomen genade is dan ook bijzonder groot. Gebeurtenissen waarvan de aaneenschakeling alleen al voldoende is om aan een gelovige ziel te bewijzen dat Jezus tussenkomt en in de minste details, hetgeen de zielen aangaat, zijn glorie en belangen van zijn werken, zullen de ongelovigen aan het toeval toewijzen. Ik zou willen dat de Vader de geschiedenis van Jezus' goedheid zou publiceren. Hij was zo dikwijls getuige, het instrument van de liefde van de Heer. In gevallen die onmogelijk menselijk op te lossen waren, vond onze goede Jezus een onverwachte oplossing. Op de een of andere manier kon moeder Martha altijd rekenen op Gods hulp. Het gebeurde meermaals dat het verschuldigde bedrag op een miraculeuze wijze op het laatste nippertje verscheen. Aan pater Basile vertrouwde ze het volgende toe. In Kruishoutum reclameert men een terugbetaling van 30.000 frank. Die brief ontving ik op donderdag. Het geld moest te Kortrijk op de bank zijn op maandag 9 oktober. Op vrijdag schreef ik de betreffende een brief alsook aan pater provinciaal, daar hij die belangen behartigt, dat de terugbetaling onmogelijk was. 30.000 frank komt zomaar niet uit de hemel gevallen. Vrijdagavond zei ik aan Jezus dat dit de eerste keer was dat we een terugbetaling moesten weigeren. Andere malen was het geld er steeds op tijd. Mijn kleine Jezus antwoordde: wees rustig, alles komt in orde. Daarna verstrooide hij me. Hij wenste dat ik me op dat ogenblik niet met materiële zaken bezighield. Zaterdag stuurde ik twee zusters naar Sint-Truiden. Ik had mij het adres herinnerd van een rijke persoon. Maar deze dame had niets ter beschikking. Toevallig belden de zusters bij een ander huis aan, waar de juffrouw 50 frank gaf. De zusters zeiden dat wij een kapitaal nodig hadden. Zonder enige andere uitleg te vragen, vroeg ze hoeveel wij nodig hadden en gaf meteen de 30.000 frank. Er moest geen interest betaald worden en als de juffrouw het geld nodig had, zou ze het wel terugvragen. De zusters arriveerden om 15:40 en de post ging dicht om 16:00. Alles weer net op tijd. Jezus heeft me alles gegeven, had me de avond voordien gerustgesteld. Weldoeners verschijnen dikwijls op het laatste moment om nogmaals een duit in het zakje te doen. In 1938 hebben de zusters talrijke bezoeken gehad van weldoeners. Men moet ermee bezig zijn en dus moet men de verloren tijd 's avonds inhalen. Maar alles voor Jezus en wij mogen hem bedanken om onze weldoeners, niet waar? Dat wist zeer eerwaarde moeder te vertellen. Wat hierbij opvalt is dat deze gule personen steeds het exacte bedrag neerleggen dat moeder Martha schuldig is. Zij is Jezus heel dankbaar deze weldoeners aan haar te geven. Zonder zijn tussenkomst waren vele rekeningen onbetaald gebleven. Hier nog een merkwaardig voorval teruggevonden in een brief van 31 januari 1933. In de kleine blauwe doos, weet uw vader, de doos met de stenen, heb ik een groot biljet van 1000 frank gevonden. Ik ben in de kapel alles aan Jezus gaan vertellen, ben teruggekeerd om het te vergewissen van het feit, want dicht bij Jezus was ik verstrooid en had ik soms gedroomd. Nee, nee, het was geen droom. Er was geen twijfel mogelijk. Terugkerend naar mijn bureel werd ik opnieuw verzekerd van het feit. Maar ik heb juist een brief ontvangen van mijn vader en wat las ik? Jezus zou een biljet moeten geven voor Rooierheide. Beoordeel de situatie, vader, en dat even 2 uur na het voorval dat ik kom te vertellen. Bent u verwonderd, vader, wanneer ik u zeg dat mijn ziel in de war is? Dank u, Jezus. Onderaan deze brief schreef pater Basiel wat er aan vooraf was gegaan. Op maandag 30 januari schreef ik moeder Martha. Ik ben verwonderd dat Jezus in de blauwe doos een biljet van 500 frank heeft gestoken. Waarom steekt hij er geen biljet van 1000 frank in of van 10.000 frank? Is dat voor hem niet hetzelfde? Woensdagochtend ontving ik dit antwoord. Op 30 december 1936 schreef ze in een brief hoe Jezus haar nogmaals financieel terzijde stond. Op kerstdag krijg ik een brief waar men mij de terugbetaling vroeg van een lening van 10.000 frank. En zo snel mogelijk. Ik was mij aan het afvragen hoe ik dat kon oplossen. Ik had er met niemand over gesproken, buiten Jezus, aan wie ik mijn probleem voorgesteld had. 'S morgens komt men mij verwittigen dat ik naar de spreekplaats moet. Ik ga er naartoe en weet u wat er mij daar te wachten stond? Het antwoord van Jezus. Een familielid van 1 onder ons vraagt mij of wij geen geld nodig hebben, dat zij over 10.000 frank kan beschikken. Het is niet moeilijk, nietwaar, daar het antwoord van Jezus in te zien. Niemand kon deze persoon verwittigd hebben. De brief was pas 's morgens toegekomen en ik had er geen woord over gezegd. 3 uur later was alles opgelost. Niet alleen Jezus toonde zijn onmetelijke goedheid, ook onze lieve vrouw aanhoorde moeder Martha. In een brief van pater Basiel, die pas mocht geopend worden na de dood van moeder Martha, stond het volgende te lezen. Zaterdag na de middagrecreatie ben ik een ogenblik naar de kapel gegaan om met Jezus te spreken over onze kleine zuster van Bezel, en ik zeg hem dat hij moet helpen. Ik had dit nauwelijks gezegd dat ik verstrooid werd. Ik zag onze lieve vrouw die iets in haar hand hield. Ik zag dat het een papier was, maar ik kon niet goed zien wat het juist was. Langzaam komt onze lieve vrouw naar mij toe en duwt dat papiertje tussen mijn gevouwen handen en dan verdwijnt zij. Toen ik terug bijkwam, hield ik dat briefje van 1000 frank in mijn handen. Jezus en Maria beminnen onze zuster zoveel. Opgetekend door pater Basiel, Diepenbeek, 26 juli 1932. Na de dood van moeder Martha sprak pater Valentinus Plating de zusters toe. Blijf trouw aan het ideaal van mildheid en rekent niet. Moeder heeft nooit gerekend. Moeder keek niet naar geld. Voor moeder had dat allemaal geen waarde. Moeder was eenvoudig, sprak niet van beheer. Hoeveel zusters zijn er hier in Tiene die geld verdienen? Misschien een paar. En Tiene blijft bestaan. En hebt ge ooit iets tekort gehad? Van waar is alles gekomen? Omdat er daar iemand was die alles verwachtte van God alleen. Ontmoeting met de duivel. Volgens pater Basiel. De duivel had zeer eerwaarde moeder meer dan eens bezocht, zichtbaar onder de vorm van een beest, lelijk, afschuwelijk en schrikwekkend. Hij mishandelde haar en rukte een boekje over het lijden van Jezus uit haar handen, waarna hij het op de grond wierp. Van de duivel is zij nooit bang geweest. Zo wist pater Basiel het te beschrijven. Ook pater Valentinus hechtte zeker geloof aan al die buitengewone genade. Als haar geestelijke leider sprak hij Martha in deze verschrikkelijke momenten bemoedigende woorden toe om haar weer tot kalmte en overgave te brengen. Een van de feiten situeerde zich in de nacht van 2 en 3 oktober 1918. Martha was in strijd met Satan. In haar strijd schrijft zij op een stuk papier het volgende. Jezus, Jezus, ik wil alleen Jezus. Ik wil enkel aan Hem behagen. Ik wil enkel Hem beminnen. Ik wil enkel Uw heilige wil. Jezus, Jezus. Op de achterkant van het briefje noteerde pater Valentinus in potlood 1918, nacht van woensdag 2 op 3 oktober. Zij, Martha, schrijft dit getrouwheidsprotest tijdens de nacht. Deze beproevingen bleef Martha voor iedereen verborgen houden, want zo wou Jezus het. Engelbewaarder. Volgens getuigenissen. In 1963 begon men het bestaan van engelen in twijfel te trekken. En moeder Martha zei, Hemel, nu men het bestaan van de engel begint te ontkennen, zeg ik, de engelen bestaan. Ik heb mijn engel meermaals gezien. Martha sprak soms over het bezoek van een engeltje en noemde het mon petit bout. Zij geloofde in de engelen en de duivels. Toen dit bestaan in de jaren 60 werd bestreden, zei ze bereid te zijn te sterven om haar geloof in die geesten te bevestigen. Zij wist er iets van. Zeer eerwaarde moeder sprak niet graag over het feit dat ze tweemaal een engel had ontmoet. Wat ze hierover ooit verklaarde was het volgende. Toen ze kind was, hadden haar ouders een buitenverblijf in La Hulp bij Brussel. Op zekere dag was ze in de tuin toen een jonge man de tuin binnenstapte die haar tot kwaad wou aanzetten. Plots werd ze opgenomen door een engel en verplaatst naar de andere kant van die tuin. Ze moet ook nog op een ander moment een engel gezien hebben. Verder, op kerstdag in Wezenbeek, toen pater Valentinus haar de heilige communie gaf, hield hij het goddelijk kind in handen. Op 30 augustus 1933 schreef ze pater Basiel: Gisteren was ik bezig met de zaken van de congregatie. Ik ga naar de kapel om er met Jezus over te praten. Ik was pas daar toen ik verstrooid werd en wat ik dan gezien heb, zal ik nooit vergeten. Ik zag in de hemel, rond de troon van Jezus, een ontelbaar aantal van mijn zusters die God loofden. Daarna is mijn engelbewaarder gekomen, heeft mij teruggeroepen en terug naar mijn cel geleid. Volgens pater Valentinus Platink. Moeder Martha verdedigde het bestaan van engelen, waaraan vaak werd getwijfeld. Het volgende verklaarde ze aan de pater om het bestaan van engelen te verdedigen. Een zekere dag het was in de laatste jaren van mijn leven, was ik bij haar met nog een andere zuster. We spraken over de huidige catechese die het bestaan van engelen loochent of minimaliseert. Moeder Martha werd ineens gegrepen door haar overtuiging en zei: ik zeg dat engelen bestaan en ik mag zeggen dat ik mijn engel 2 maal gezien heb. Nu dat men het bestaan van engelen begint te loochenen, durf ik dat zeggen. Baresweeën. Wij noteren 11 februari 1929 en pater Valentinus gaf in een brief nog wat raadgevingen aan zijn leerlingen. Mijn kind, mocht u trouw blijven aan de genade, zodanig dat Jezus in uw ziel alle overvloed van zijn goddelijke liefde stort met alle deugden die u nodig hebt om uw grote missie perfect te verwezenlijken. Ik zeg grote missie. Jezus heeft u gekozen tot zijn bruid. U moet hem een groot aantal kinderen bezorgen. Deins niet terug voor het lijden van dit vruchtbaar moederschap. Zeer eerwaarde moeder zal inderdaad geestelijke baresweeën doorstaan wanneer een nieuwe zuster toetrad tot haar stichting. Volgens pater Sebastiaan. Kerstmis 1933. Plots werd mijn geest als naar een andere wereld overgebracht. Een vreemd lijden overmeesterde het. Zo erg dat het geluk dat me gewoonlijk de aanwezigheid van God doet proeven in het diepste van mijn ziel, bijna volledig verdwenen was. Ik voelde deze aanwezigheid nog maar vaag. Wat voor een lijden was het? Een lijden in ziel en geest, maar het had geen bepaald doel. Het was als het gewicht van duizenden zielen te redden. Er was nochtans geen enkel gevoel van vrees in mijn ziel. Ik hield ervan. Het troostte niet, maar dit mysterieus lijden leek alles te overschaduwen. Ik heb de herinnering van deze staat goed bewaard en als ik er nu aan denk, stel ik het me voor als iets dat zich in de ziel en het hart moet hebben afgespeeld van de kleine Jezus toen hij ter wereld kwam.
Thank you.
transparantie van de ziel. Zoals er reeds eerder werd geschreven, had moeder Martha een speciale blik waarmee het leek of ze recht in je ziel keek. Voor haar was de ziel transparant, waardoor ze feiten kon aanhalen die het daglicht nooit eerder hadden gezien. Haar gesprekspartner was op dat moment telkens met stomheid geslagen. Pater Romanus Platink, passionist, wist het volgende verhaal te getuigen. In een samenkomst vertelde moeder Martha hem dat ze zijn overleden moeder ontmoet had in haar kamer, met twee kinderen op de schoot. Pater Romanus geloofde het niet, want moeder Martha had die vrouw nooit ontmoet. Bij het tonen van een foto duidde moeder Martha de vrouw aan. Ongelooflijk, maar er waren toch geen twee kinderen overleden. Wel waar, de oudste zus wist hiervan. Zij was de enige die het ooit had geweten. Een goede kennis van moeder Martha verklaarde eveneens dat zeer eerwaarde moeder haar ziel door en door kende. Vele jaren bracht ik haar wekelijks een bezoek. Tijdens haar laatste levensjaar vroeg moeder Martha hoe lang zij haar precies kende. Het was sinds 1955. Moeder Martha antwoordde: "Ik ken u al veel langer, al van in 1932. Ik kende niet uw gezicht, maar wel uw ziel. Vanaf die datum heb ik u altijd gevolgd." Bilocatie. Wat deze mystieke gave betreft zijn de uitspraken van Martha van de Putte bijzonder schaars. In bilocatie bezocht ze een priester in gevangenschap achter het ijzeren gordijn en bracht hem de communie. In een zeldzaam moment van onoplettendheid liet zeer eerwaarde moeder aan een medezuster de volgende woorden ontvallen: "Deze nacht droeg ik een sibori, versierd met een strik met scherpe kanten. Vanmorgen waren op mijn vingers de sporen nog duidelijk zichtbaar." Uit het sermoen van Pater Valentinus Platink, gedaan op 19 juni 1967. De zusters hoorden voor het eerst over de ongewone gave van moeder Martha. "Moeder Martha was voor mij, en ik hoop dat ze dat ook voor u was, en voor al die haar gekend hebben, een heilige. Zoals ik gisteren nog heb gezegd, zei Pater Romanus, mijn broer, hij die nochtans op de hoogte is van het hogere gebedsleven, van de hogere gave van God. Hij zei dat het wellicht een van de meest zekere gevallen was van mystieke gaven bij moeder Martha, dat men daar moeilijk kan aan twijfelen. En hij vergeleek haar met de heilige Theresia van Avila. Ik meen niet dat men veel meer kan zeggen. Ik wil hier niet de kerk vooruitlopen wanneer ik dat zeg. Ten slotte blijft de kerk ook zeer gematigd en zeer voorzichtig bij het onderzoeken van de deugden van een of ander mens. Maar degene die moeder Martha mocht ontmoeten, voelde dat God op een of andere wijze meer en dichter nabij was. Men kwam onder de invloed van Gods aanwezigheid op een zeer bijzondere manier. Gij weet dat moeder Martha, alhoewel ze hier altijd in Tiene was en dat ze min of meer gebonden was aan haar kamer, dat ze bij heel veel priesters in de wereld is geweest. Waar ze daar op een stoel zat in de kamer bij deze priesters en waar deze priesters met haar spraken, alhoewel ze altijd hier was. En dat deze priesters zeiden: ze was bij ons, ze was bij mij, ik heb met haar gepraat. Ze zat bij mij, maar ze was altijd hier. En men noemt dat een van de grootste mirakelen die God doen kan in het leven van een heilige, zoals dat ook gebeurt in het leven van Pater Pio. Men noemt dat het mirakel der bilocatie. Getuigenis van een kennis. Moeder Martha was krachteloos, hulpbehoevend en terzelfde tijd bracht ze me een bezoek in Brussel. Ze schreef me: "Het is 5:30 en ik kom je bezoeken." Een andere keer: "Ik ben gekomen, ik weet niet hoe je me niet hebt gezien." De getuige wist dat moeder Martha bezorgd was om haar zusters in Congo en zei tot haar: Waarom trekt u niet uw kleine vleugels aan om naar hen toe te gaan? Zeer eerwaarde moeder wist dat ik weet had van haar bilocatie. Ze sprak de vraag niet tegen en begon te lachen van plezier. Een andere nacht vertelde ze de getuige dat ze de communie ging brengen aan een broeder die ging sterven. Moeder Martha, haar gewaden waren geheel verlicht en ze droeg het heilig sacrament in een grote monstrans. De volgende dag vernam de getuige dat een vriend van moeder Martha die nacht was overleden. Getuigenis van een kennis. Ik had weet van haar bilocatie. Ze bracht de communie aan een jonge priester achter het ijzige gordijn. Ze werd geleid naar een kerk met een koepel, niet in Rome, waar ze de hostie ontving van een engel. Getuigenis van een kennis. Ik had weet van haar bilocatie. Ze bracht de communie aan een jonge priester achter het ijzeren gordijn. Ze werd geleid naar een kerk met een koepel, niet in Rome, waar ze de hostie ontving van een engel. Beste luisteraars, we beëindigen hier deze lezing voor vandaag uit het boek Getekend Moeder Martha van den Putten. En we gaan volgende keer verder met het hoofdstuk Deugd of Ondeugd. We wensen u nog een gezegende avond en danken u voor het meeluisteren. En tot volgende keer.